gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 14 en daarvan het zevende vers. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend gevende eer aan zijn Heer. Wij noemden u Psalm 14 en daarvan het zevende vers. Zal worden gelezen uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 21. Vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 21, de versen 1 tot en met 21. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara, gelijk als hij gesproken had. Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd, die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud, als hem Isaac, zijn zoon, geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al wie het hoort, zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezocht, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp ze het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zover als die met een boog schieten. Want ze zeide, dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u, Hagar, vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat ze een waterput zag, en ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
Zullen zingen uit Psalm 105, vers 1, 3 en 4. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom der volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. En wat er verder volgt in vers 3 en 4... We noemden nu Psalm 105, vers 1, 3 en 4. En in de middels zal er worden gecollecteerd, van harte aanbevolen.
Thank you.
Geliefden, we zijn weer in de adventsweken. En dan worden wij bijzonder bepaald bij het heil dat God zijn volk bereidde in Christus. En bij het goddelijk welbehagen. We worden dan bepaald bij de onuitsprekelijke liefde Gods, waarvan de engelen zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Christus wilde zijn hemeltroon verlaten. Wilde, daar hij rijk was, arm worden om armen met goederen te vervullen. Ja, hij wilde nederwaarts komen op deze aarde om langs een weg van lijden en sterven de schuld van schuldenaren te betalen en de zonde van zondaren te verzoenen. Om aan Gods recht voldoening te geven en de weg tot de gemeenschap met God te banen. En wat zou het nu groot zijn als in onze hart plaats zou worden bereid voor die gezegende Heer Jezus Christus. Eigenlijk is elke prediking een heenwijzing naar Christus. De Heer zelf heeft gezegd, die zijn het die van mij getuigen. En er is geen tekst in de schrift te vinden die niet heenwijst naar Christus. En dat wij dit aanstonds niet zien, dat ligt niet aan die tekst, maar aan onze blindheid. En omdat elke tekst heen wijst naar Christus, wie hem te kennen is het eeuwige leven te hebben, daarom moet ook in elke prediking Christus in het middelpunt staan. Zo bezien is de adventsprediking niet een bijzondere prediking met een andere inhoud dan een gewone prediking. Nee, het is dezelfde soort prediking, maar alleen worden wij nu meer dan anders bepaald bij de menswording van Christus. Wij worden nu meer dan anders bepaald bij wat God zijn kerk in Christus bereiden. En bij de eeuwige vredesgedachte die hij gehad heeft over doemschuldige mensenkinderen. Als ook hoe hij die gedachte heeft verwezenlijkt. En dat hij een waarmaker is van zijn woord. Hij heeft immers gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat slaan als aardrijks einde gade nu onze God zijn heil ons schenkt. Dat ook wij zouden mogen zingen zoals de dichter zong. Nu onze God zijn hel ook mij schenkt. Ja, wat zou het een voorrecht zijn als Christus in ons hart geboren zou worden. Zoals hij eens geboren werd in de beestenstal van Bethlehem. Zie, daar maken de Heere ons begeerig naar. Hij doet ons uitzien naar zijn komst met heet verlangen. En hij geeft zijn kerk om in de genade en de kennis van deze Heer Jezus op te wassen. Opdat zij zou mogen komen tot de blijde uitroep. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Wij hadden gedacht u met de hulp van de Heer een ogenblik te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit het eerste boek van Mozes. Genaamd Genesis, het 21ste hoofdstuk. En daarvan naderde de versen 3 en 6. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sarah gebaard had, Isaac. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort, zal met mij lachen. Wij worden hier bepaald bij de lachverwekker. Dan staan we achtereenvolgens stil bij ten eerste de lach van Abraham, de tweede de lach van Sarah en ten derde de lach van Ismaël. Wij worden hier dus bepaald bij de lachverwekker. En dan staan we achtereenvolgens stil bij de lach van Abraham, de lach van Sarah en de lach van Ismaël. Geliefde, wat was het een rijke en een grote belofte, welke de Heer aan Abraham schonk, toen hij hem beval zijn vaderland en het huis van zijn vader te verlaten, om heen te gaan naar het land dat de Heer hem zou wijzen. Toen immers sprak de Heer tot hem, ik zal u tot een groot volk maken, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat was een rijke en een grote belofte die de Heer hem schonk. Want deze belofte hield meer in dan tijdelijke en aardse zegeningen. Christus werd aan Abraham beloofd en de volheid en de rijkdom van zijn genade. En geliefde, deze belofte heeft Abraham door het geloof mogen omhelzen en eigenen. En hij heeft er zich in verheugd en er zich in verlustigd. Op dat woord is hij dan ook heen gegaan, niet wetende waar hij komen zou. Ja, als de Heere zich tot een mens neerbuigt en hem de rijkdom van zijn heil in Christus ontsluit en hem voorkomt met zijn dierbaar woord, dan gaat er zoveel kracht uit van God spreken. dan geeft de Heer tegelijkertijd zoveel geloof dat wij dat woord mogen omhelzen. En dat wij het mogen geloven. En wat zijn dat onvergetelijke ogenblikken. Ja, al is het dat het dan later hevig bestreden kan worden, maar van die ogenblikken geldt toch, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Welnu, Abram heeft die belofte door het geloof mogen eigenen. En die belofte heeft hem gesterkt en verkwikt. Zo is hij gekomen in dat voor hem zo vreemde land. En als Abram daar gekomen is, verschijnt de Heere opnieuw aan hem en zegt tot hem, uw zaad zal ik dit land geven. Alweer een kostelijke belofte. Maar zal die nu werkelijkheid kunnen worden? Wij lezen toch in het zesde vers van Genesis 12. En de Kanaanieten waren toen de tijd in dat land. Hoe kan de Heere dan zeggen, Abram, aan uw zaad zal ik dit land geven? Zou dit land dan werkelijk het eigendom worden van Abram en zijn nakomelingen? Is dat niet te veel gezegd? Maar geliefde, als het geloof gelooft, dan gelooft het alles. Dan gelooft het ook datgene wat totaal onmogelijk is aan onze kant. Want daar stond Abram, in een vreemd land. In een, als het erop aankwam, vijandige omgeving. Niemand kende hem daar en hij had niet eens een kind. En toch zegt de Heer, uw zaad zal ik dit land geven. Dat wijst dus op een overvloed van nakomelingen. En Abram heeft ook dit woord geloofd en omhelst. Als het geloof in oefening mag komen, dan gelooft het God op zijn woord. Hoe dwaas, hoe onmogelijk het ook mag zijn aan mensen zijde. Heeft Abraham het geloofd? Jawel, want hij bouwde al daar de Heere een altaar die hem verschenen was. Hij heeft houvast gekregen aan deze kostelijke belofte des Heeren. Heeft Abraham dan nooit getwijfeld? Is Abraham dan nooit geschud geworden? Heeft Abraham het dan altijd kunnen bekijken? Ach, om te weten hoe het met Abraham geweest is, hoeven we slechts te lezen wat de apostel Paulus van hem zegt in Romeinen 4, vers 18. Want daar schrijft de apostel dat Abraham tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij een vader zou zijn van vele volken. Hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. En het staat er zo heel eenvoudig. Maar om te weten wat dat betekent, om te weten wat dat inhoudt, moet u het beleefd hebben. Moet u dat ondervonden hebben. Hou vast te hebben aan Gods belofte en ze te geloven tegen hoop op hoop. Dat wil zeggen dat Abraham de belofte die hem als een schat toebetrouwd werd, ook als een schat bewaard heeft. Maar dat er heel wat kapers op de kust geweest zijn die hem die schat probeerden te ontroven. Men heeft op alle mogelijke wijze geprobeerd om hem die schat afhandig te maken. En zeker, Abraham zal meer dan eens getwijfeld hebben. Hij zal ook wel heen en weer geslingerd zijn. Wie van Gods kinderen wordt niet heen en weer geslingerd. Ook Abraham zal wel eens gezucht hebben. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Zeker, Abraham zal ook wel eens getwijfeld hebben aan de vervulling van Gods belofte. Maar nochtans is er bij hem een vaste gang in zijn leven geweest. Abraham was een krachtige gelovige. Hij heeft geloofd dat hij een vader zou worden van vele volken. Niet de vader van een groot volk, nee, de vader van vele volken. En dat terwijl hij al zo oud was geworden. Want hij was toen omstreeks 80 jaar. Hij heeft geloofd tegen hoop op hoop. Maar als de vervulling uitblijft, dan wordt het steeds moeilijker om te geloven. Dan wordt de weg steeds smaller. Dan spitst zich alles steeds meer toe. En weet u wat Abraham doet als de vervulling van de belofte alsmaar uitblijft? Wel, dan gaat hij naar de Heere toe. Hij stort zijn hart voor de Heere uit. Hij gaat de Heere zeggen wat hem zo kwelt. En dan zegt hij, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Heere, wat zult gij mij toch geven? Hoort u? Hij stort zijn hart voor de Heere uit. Wat is dat toch een groot voorrecht. Dat Abraham met zijn nood, zijn strijd en zijn vrees bij God terecht kan. Want gemeente, dat is altijd de beste weg die Gods kinderen bewandelen kunnen. Dat is beter dan met vlees en bloed te raden gaan. Dat is beter dan het oor te neigen naar de influisteringen van de vorst der duisternis. Want dan komen we hoe langer hoe meer in het donker terecht. En dan krijgt de vorst der duisternis hoe langer hoe meer vat op ons. De dichter die zong ervan, het is beter als we om redding wensen, te vluchten tot des Heren macht. Dan dat men ooit vertrouwen op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Nee, Abraham gaat niet met vlees en bloed te raden, maar hij stort zijn hart uit voor het aangezicht van de Heer. Hij klaagt de Heere zijn nood. Hij zegt, Heere, hoe moet dat nu toch, daar ik zonder kinderen heen ga? En wat zult gij mij dan toch geven? De bezorger van mijn huis is deze oude knecht, Eliezer. Hebt u ook wel eens uw hart uitgestort voor de Heere? Bent u ook wel eens met uw noden, uw zorgen en uw moeite bij de Heere terechtgekomen? O, wat kan dat het hart ontlasten? Wat kan dat het hart verruimen en verkwikken? Wat een verademing komt er toch als we dat pak neer mogen leggen aan de zere voeten. En als we mogen ervaren dat de Heer het van ons overneemt. Ja, weet u wat u langs die weg nog wel eens mag ondervinden? Dat de Heer zich tot de zulke neerbuigt om al die zwarigheden op te lossen. Dat heeft de Heer ook met Abraham gedaan. Want als de Heer Abraham zo ziet liggen en hem hoort spreken, dan buigt hij zich tot hem neer en bevestigt hij op krachtige wijze zijn gegeven belofte. Het is alsof de Heer hem mee naar buiten neemt en zegt, kom Abraham, ga eens met me mee. En dan doet hij hem opzien naar boven. Hij zegt, toe Abraham, wat zie je daar? Zie je die sterren? Die sterren aan de hemel? Toe, probeer ze eens te tellen. Tel ze eens, stuk voor stuk, zo u het kunt. Zo zal uw zaad zijn. Hoe wordt Abraham bepaald bij de almacht en de grootheid van God? Zou die God, die het firmament geschapen heeft en die de sterren daarom geplaatst heeft, de grote en de kleine, en die het getal der sterren kent en die ze gedurig onderhoudt, zou die God niet bij machten zijn om zijn belofte waar te maken? Zou die God er niet voor kunnen zorgen dat Abraham zou worden tot een vader van vele volken? Ja, hoe wordt Abraham hier toch bepaald bij de getrouwheid van God? Want nu verzegelt de Heer tegelijkertijd die gegeven belofte. De gegeven belofte wordt hier bevestigd in een verbond. God zelf gaat tussen de stukken door als Abraham in slaap gevallen is. Wat is het toch een eenzijdig verbond. Als het van Abraham komen moest, dan was het kwijt. Maar Abraham wordt ernaast gezet. Toch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende, niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dan staat er zo van Abraham, en hij geloofde in de Heere. Hij mag zich onvoorwaardelijk overgeven aan de Heere. Al kon hij dan niet bekijken, en al is het dan aan mensen zijde een onmogelijke zaak. Maar hier vallen alle bedenkingen ten eenenmale weg. Hij mag onvoorwaardelijk dit woord van God geloven. Abraham is vertroost en zijn geloof is versterkt geworden. Maar goed, de Heere mag het dan beloven en de Heere mag die belofte bevestigen. En hij mag zelfs die belofte verzegelen in een verbond. Maar de vervulling blijft uit. En Abraham wordt alsmaar ouder. Jaar na jaar verstrijkt en er gebeurt niets. Sarah baart geen kind. Oh, wat wordt Gods werk toch op de proef gesteld. En toch, hoe is het met Abraham? Wel, we denken weer aan diezelfde apostel Paulus. Want hij schrijft dat Abraham, ondanks alles, niet verzwakt is in het geloof. Lees het maar in Romeinen 4. En niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sarah verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Welk een krachtig geloof. Wat een geloofsheld. Ja, werkelijk, hij is de vader der gelovigen. Het is om jaloers op te worden. Niets kon hem aan het wankelen brengen, niets kon hem te neerdrukken. In zijn strijd, in zijn vrezen, klemt hij zich te meer vast aan die God die het beloofde. Bij Abraham is zo duidelijk te zien dat het geloof een vaste grond is, de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Abraham redeneert niet, Abraham praat niet, Abraham gelooft. En hij is te volle verzekerd in het geloof dat God de machtige en de getrouwe is. Zie, daar hebt u een eigenschap van het echte geloof. Het echte geloof klemt zich vast aan God. Dan is het zo dat de gelovige zich verlaat op die God die machtig is te vervullen wat hij sprak. Abraham heeft krediet op God. En als Abraham 99 jaar oud is, u zou zeggen, nu hoeft hij nergens meer op te hopen, 99 jaar oud. Dan komt de Heere weer tot hem en zegt, zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En weet u wat er dan staat? Dan staat er zo, toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Hij lachte. Hij heeft uitgeroepen, zal één die 100 jaar oud is een kind geboren worden en zal Sara die 90 jaar oud is baren? Hij viel op zijn aangezicht en lachte. Wat is dat voor een lachen geweest? Wel, hij is in aanbiddende bewondering neergezonken aan de voeten des Heren en lachende heeft hij uitgeroepen, hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk? Eén die 100 jaar oud is, zal een kind krijgen en één die 90 jaar oud is, die zal een kind baren. Hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het? Nee, dit is niet een lachen uit ongeloof. Want dan had de Heer hem bestraft. En van zo'n bestraffing lezen we nergens. Dit is een lachen in heilige verwondering. Ook toen hij lachend neerviel aan de voeten van de Heer, heeft hij dat woord mogen geloven. Maar weet u hoe het is? Als wij dat woord van God mogen geloven, dan moet u beleefd hebben, dat moet praktijk geweest zijn in ons leven, dan kan toch de zaak als zodanig voor ons te groot zijn. Abraham kon het niet op. Hij kan er niet bij. Het is hem te veel. Daarom valt hij in aanbidding neer aan de Heere voeten en hij verblijdt zich, lachend in de trouw van God. Ja, hij bespot eigenlijk door zijn lach de tegenspraak van het vlees en van het ongeloof. Hij viel op zijn aangezicht en hij lachte. En aan dit lachen wordt Abraham telkens weer herinnerd als hij op zijn zoon ziet. Want straks wordt er een zoon geboren. En dan geeft hij dat kind de naam die hij in goddelijke opdracht aan dit kind geven moest, Isaac. Dat wil zeggen, men lacht. En als Abraham dan op dat kind ziet, dan lacht hij weer. Dan glijdt er een glimlach over zijn aangezicht. Dan verheugt hij zich en dan zinkt het van binnen. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Ja, lachend mag dan Abraham over dit kind heen zien naar het kind waarvan Jesaja heeft gesproken. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De naam van dit kind is wonderlijk. Men lacht als men dit kind aanschouwt. Als men weet waar dit kind vandaan gekomen is. Abraham heeft verlangd om zijn dag te zien. En hij heeft hem gezien, hij heeft erom gelachen en is verblijd geweest. Geliefde, er was adventsvreugde in Abraham zijn ziel. God is getrouw. Hij houdt getrouw zijn woord. In dit kind mag Abraham zijn zaligmaker omhelzen. Verstaat u het lachen van Abraham? Hebt u uw bestrijders ook wel eens midden in het gezicht uit mogen lachen? Hebt u ook wel eens gelachen omdat God getrouw is, ondanks al uw ontrouw? Hebt u wel eens gelachen omdat u geloven mocht dat hij voor zijn woord zou instaan? Hebt u wel eens lachend gezongen, uw vijanden tegemoet, ik zal door vijandsvaart niet sterven, maar leven en des Heren daan, waardoor wij zoveel hel verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. O geliefde, dat is heilige geloofstaal, toe volk, lach toch eens. Dat er een heilig lach in uw ziel mocht zijn. Want met wat God u beloofde, komt u nooit bedrogen uit. En u kunt het niet altijd bekijken, het is waar. Maar hij houdt getrouw zijn woord. En zoveel beloften God zal er zijn, die zijn in hem, ja. En die zijn in hem, amen. Het is waar en zeker, Gode tot heerlijkheid, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Abraham heeft gelachen. Sara ook. Dat is onze tweede gedachte. Want hoe was het met Sara? Wel, zij heeft dat woord dat de Heere tot Abraham sprak ook geloofd. Al ging het dan met Sara door hevige schuddingen heen. We lezen immers van Sara in de Hebreeënbrief. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Overmits zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Ook Sara behoort bij de geloofshelden. Zij is een heldin des geloofs. O, zegt u? Sara? En we lezen toch in de schrift dat zij vol ongeloof was en dat zij het maar niet geloven kon. Was het soms een geloofsdaad dat zij Hagar aan haar man Abraham gaf? Nee, dat was geen geloofsdaad. Weet u hoe het met Sara was? Sara heeft Gods woord geloofd dat Abraham een zoon zou krijgen. Abraham zou een vader worden van vele volken. En zij heeft geloofd dat in Abrahams zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Maar ze heeft alleen niet kunnen bekijken hoe God dat woord zou waarmaken. Ze kon zichzelf er niet bij inschakelen. Ze heeft geen licht gehad over de weg die God wilde gaan. Ze heeft meer gelet op de omstandigheden en ze is aan het rekenen geslagen. En toen ze aan het rekenen ging, toen was de uitslag: uit mij kan het nooit. Nooit zal uit mij Abraham gebouwd worden. Dat is ten enenmale uitgesloten. In de eerste plaats ben ik oud en in de tweede plaats ben ik onvruchtbaar. Nee, van mijn kant kan het niet en het wordt ook met het jaar onmogelijker. En daarom heeft ze Hagar aan Abraham gegeven, in de hoop misschien dat ik daaruit gebouwd zal worden. Weet u hoe het met Sara was? Sara kon niet langer wachten op de vervulling van Gods woord. Het duurde Sara veel te lang. Maar dat tekent haar dan ook in haar klein geloof, in haar zwak geloof. Want wie gelooft, die zal niet haasten. Sara wilde de Heer een handje helpen, want ze dacht: het gaat fout, het gaat verkeerd, ik moet ingrijpen. En ach, dat is nu ons alle bestaan. Wat zijn wij daar allemaal toe geneigd? Als ons bidden onbeantwoord blijft, als ons uitzien en ons verwachten niet wordt bekroond. En wat kunnen we dan toch op verkeerde wegen terechtkomen? Ja, dan zijn Gods kinderen geneigd om de vervulling in eigen kracht te bewerken. Maar ja, daardoor raken ze steeds verder van huis en het wordt al maar donkerder. Sara heeft dat ook ondervonden. O, hoeveel moeilijkheden moet het geloof toch telkens weer ondervinden? Wat al een twijfelingen zijn er in Sara's ziel geweest. Want hoeveel strijd was het geloof bij haar onderworpen. Telkens weer opnieuw is de twijfel in haar ziel opgerezen. Ach, in onze dagen zijn er velen die niet weten wat twijfelen is. Die hebben een sterk geloof en die wankelen nooit. Ik zeg niet dat een klein geloof goed is. Ik hou geen pleidooi voor het ongeloof. En ik spreek de twijfel niet goed. Maar nochtans, Gods kinderen worden zo menigmaal geschud. Het geloof moet zo menigmaal felle aanvallen verduren. Zie dat maar bij Sara. Immers, op een gegeven dag verschijnen de drie mannen, de Heer Jezus en twee engelen in mensengestalte. En als zij een van hen haar naam hoort noemen, dan luistert ze met gespannen aandacht. En dan hoort ze zeggen: ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En als ze dat hoort, dan kan ze zich nauwelijks meer inhouden en ze begint te lachen. Ze lacht bij zichzelf. Abraham heeft ook gelachen toen de Heere tot hem zei: Abraham, over een jaar zult u een zoon hebben. Hij heeft toen in aanbiddende bewondering uitgeroepen, terwijl hij neerviel aan de zere voeten, zal één, die 100 jaar oud is, een kind geboren worden. En zal Sara, die 90 jaar oud is, baren. Dat was lachen van het geloof. Het lachen omdat men over God verwonderd is. Omdat men zich verblijdt over Gods trouw. Maar als Sara lacht, dan is dat niet een lachen van het geloof, dan is dat de lach van het ongeloof. Ze roept in ongeloof uit: zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? Ze bedoelt: dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Ja, maar Sara, is God dan niet de Almachtige? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Gaat iets zijn macht te boven? Hij hoeft toch maar te spreken en het is er. Heeft hij niet een arm met macht en een hand met groot vermogen? Sara, zou het niet zo zijn dat de Heer het ondanks alles toch doen kan? Het is geen wonder dat ze door de Heer ernstig wordt bestraft. Waarom heeft Sara gelachen? Sara, waarom hebt u niet geloofd? Toe, Sara, verantwoord u eens. Hoe wordt ze hier ontdekt aan haar goddeloosheid? Hoe krijgt ze het kwaad van het ongeloof te zien? Toe, Sara, wees niet ongelovig, maar gelovig. Ongeloof is een groot kwaad. Het ongeloof brengt de mens in het donker. Het ongeloof krenkt de deugden van God. Daarom is het ongeloof zo verschrikkelijk. Ja, Sara heeft zich later geschaamd over haar lachen. O wee, zal ze later gezegd hebben. Ik heb om God gelachen. Ik heb gelachen omdat ik meende dat God zijn woord niet waar kon maken. Wat zal ze zich geschaamd hebben? Ik heb Gods waarheid niet geloofd en daarom was ik door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. O, hoe groot is de kracht van het ongeloof. Hebt u ook wel eens gelachen uit ongeloof? Wie van Gods kinderen kent de kracht van het ongeloof niet? Gaat maar naar in uw leven. O, zeker, toen de Heere zich tot u nederboog met zijn dierbaar woord en het voor u opende onder de prediking van dat woord, of onder het lezen van dat woord, toevolk die ogenblikken. U kunt zich toch wel herinneren hoe het toen met u was. U hebt in heilige verwondering over God gelachen. Toen hebt u gezegd, o Heere, maar dan zou het ook voor mij nog kunnen. Dan is het ook voor mij nog mogelijk. Maar zeg het, toen die levende indruk weg was en toen u het niet meer bekijken kon, wat was het toen moeilijk om te geloven? Toen kon het voor u niet meer. En wat men ook tegen u zei, maar toen hebt u uitgeroepen, ik kan onmogelijk geloven en het kan onmogelijk waar zijn. Het kan voor alle mensen, maar voor mij kan het niet. Ja, toen de weg van het hel in Christus u ontsloten werd door de bediening van Gods geest, toen u de ruimte mocht zien die er in Christus is, zodat zelfs de grootste zondaar nog zalig kan worden met behoud van Gods deugden, en toen de Heere u houvast schonk aan zijn kostelijke beloften en toezeggingen, wat hebt u toen uitgeroepen? Toen was uw ziel er zo vol van, en toen mocht u zich zo in die God verblijden dat u lachend uitriep, Heere, nu zal ik nooit meer twijfelen, ik zal nooit meer wankelen. Maar toen de vervulling van Gods belofte uitbleef en toen het steeds onmogelijker werd, toen stak de twijfel de kop weer op. En toen kwam de binnenprater op u afstormen en die fluisterde u toe, ziet u wel, niks van waar geweest. U hebt u zelf maar wat ingebeeld, zo is het bij Gods ware volk helemaal niet. U bent een vreemdeling van genade en hebt helemaal geen deel aan de verlossing die in Christus is. O, wat kan een ziel dan geslingerd en geschud worden. En toch, hou maar moed. Druk de schaar, hou maar moed. Hij zij uw toevlucht. Hij staat toch in voor zijn eigen werk, meest maar niet ongelovig, maar gelovig. Sara heeft er zo'n berouw van gehad dat ze gelachen heeft. Ze heeft gelachen uit ongeloof. Gelachen omdat ze meende dat God de macht niet had om zijn woord waar te maken. En toch, hoort het, eens zullen stomme Zachariassen spreken. En eens zullen verstorven Sara's leven. Door het onmogelijke heen gaat God zijn woord vervullen. Dat doet de Heer altijd. Dat deed hij toen en dat doet de Heer ook nu nog. Hij laat ons met alles vastlopen, haalt een streep door al onze berekeningen en door al onze verwachtingen, zodat het van ons kan niet meer kan. Zodat wij alleen God en zijn woord zouden overhouden. Zodat wij ons meer over God verwonderen zouden. Zo is het ook met Sara gegaan. En wat heeft de Heere haar zwakke geloof rijkelijk willen versterken? Ze heeft kracht ontvangen om zaad te geven en boven haar ouderdom heeft ze gebaard. Ze is sterk geworden in het geloof. Over de omstandigheden heen heeft ze zich op de Heere mogen verlaten. En ze heeft hem getrouw geacht, die het beloofd had. Ze heeft hem getrouw geacht en daar ligt nu alles in. Hij is de getrouwe God en zaligmaker. Dat heeft ze mogen geloven en ze is niet beschaamd. Want wat al vreugde is haar bereid, straks roept ze het uit. God heeft mij een lachen gemaakt en al wie het hoort, zal met mij lachen. Er is een ander uur gekomen in Sara's leven. Een uur waarop ze weer in de lach schoot, maar toen niet meer uit ongeloof. Toen was Isaac daar. Men lacht. En Sara is in de lach geschoten. Sara is aan het lachen gegaan. Ze heeft gelachen van vreugde. Ze is opgesprongen van vreugde in de God van haar hel. Nee, dat was niet een lachen van het ongeloof, maar een lachen van het geloof. Dat was adventsvreugde. Want het is een eigenschap van het geloof dat het zich richt op Christus. Hij is het voorwerp van het geloof. Sara heeft over Isaac, over haar zoon heen, op dat beloofde zaad mogen zien, waarin alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Verheugd springt ze op van vreugde in God. Ze lacht om het hel dat God bereid heeft en ze verblijdt zich over het welbehagen Gods dat door zijn hand gelukkig zou voortgaan. Sara heeft gelachen. God heeft mij een lachen gemaakt, zo zegt ze. Dat heeft God gedaan. Hij, de bron mijner vreugde. Hij is de oorzaak van mijn blijdschap. Hij heeft die lach op mijn gezicht gebracht. God heeft me doen lachen. Ja, hier mag Sara met God meelachen. Want ook God in de hemel lacht. Hij lacht over wat hij naar het vrije van zijn welbehagen ellendige heeft bereid. Hij verheugt zich in het werk van zijn zoon en hij verblijdt zich erover. Ja, ook Christus heeft zich verheugd in de geest en heeft gezegd, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en hebt ze dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Sara mag met God meelachen, want door dit kind zal God zijn volk doen lachen. Geliefde, hier in de tent van Sara valt een schaduw van de geboorte van Christus. Hier zien we de schaduw van de meerdere van Isaac. Men lacht, vanwege de lachverwekker Gods. Want door dit kind zal God al zijn gunstgenoten doen lachen en doen juichen. God heeft ons een lachen gemaakt en al wie het hoort zal met ons lachen. Ja, lachen zullen Gods kinderen over het hel dat God hen bereidde. Lachen over dit kind, dat genoemd zal worden. Men lacht, hij doet ons lachen. En lachend zullen ze van dit kind zingen. Hij was het die mijn hel bereidde. Dies loof ik hem mijn leven lang. Toe, bedrukte. Toe, verslagenen vanwege uw schuld en uw zonde. Toe, bekommerde in ons midden. Kan er dan geen lachje meer af? Kan er geen lachje op overschieten? God, zo zegt Sara, heeft mij een lachen gemaakt. En alle die het horen zullen met mij lachen. Toe, er is een overvloed van genade in deze lachverwekker. Ach, zegt u, ik kan niet lachen. Ik ben zo nameloos ongelukkig. Ja, we verstaan u wel. Als u met God te doen krijgt en als u een blik slaat in uw nameloze ellende. Zeker, dan vergaat u het lachen wel. Dan zegt u tot het lachen, gij zijt uitzinnig. En tot de blijdschap, wat maakt deze? Dan is er veel meer de neiging om te wenen en te zuchten en te treuren. O, hoe zal ik toch die welverdiende straf ontgaan en wederom tot genade te komen? En zeg dan maar eens tot dat volk, lach maar. Nee, dat volk gaat wenend en zuchtend over de wereld. En toch, hoort het maar, God zorgde voor een lachverwekker. God zorgde voor een zaligmaker. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u, heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En wanneer u één blik mag slaan op dit geboren kindeke. Als u één blik op die gezegende Heer Jezus mag slaan, dan wordt uw mond vervuld met lach en uw tong met gejuich. Ja, dan gaan we Sara verstaan als ze uitroept, God heeft mij een lachen gemaakt en al wie het hoort zal met mij lachen. O, één blik op deze Christus, één blik op dit wonderkind. Dan glijdt er een glimlach over het gezicht. Want dan mag zo'n mens in Christus de lachende God aanschouwen. Ja, een God wiens toren gestild is. O, zeg het, zou er dan geen heilige vreugde geboren worden in het hart? Zie het bij Zacharias. Stom zat hij te neer, hij kon geen woord uitbrengen. Maar toen zijn zoon geboren was, en toen hij over die zoon heen mocht zien, naar die gezegende zaligmaker, toen heeft hij gezongen. Lof zij de God van Israël, de Heer, die aan zijn erfvolk dacht, en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Hoor Simeon eens zingen, als hij met dit kind in de armen mag staan. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, alle die het horen zullen met mij lachen, zegt Sara. Die wat horen? Die horen dat Isaac geboren is, dat dit wonderkind geboren is en dat hij geboren is voor hen. Ja, wie dat horen mag door het geloof, wie horen mag dat het kind er is en dat het er is voor hem, waarlijk, die gaat lachen, die gaat lachen, die gaat zingend lachen. Wat de dichter zong van Psalm 118 vers 7 en kom, wij stemmen daar met hem in. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn hel bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vrome tent weer galmen, van hulp en hel ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Psalm 118 vers 7. Geliefde, nog een enkel woord. Want niet alleen Abraham heeft gelachen, niet alleen Sarah heeft gelachen, maar ook Ismaël heeft gelachen. U kent allemaal de geschiedenis. Hij heeft dat kind uitgelachen. Want dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord, uitlachen. Bij de geboorte van Isaac welde bittere vijandschap op in Ismaëls hart. Met dodelijke haat werd hij vervuld tegen dit kind, omdat het hem van zijn plaats gedrukt heeft. Liep hij immers nog even tevoren als de enige erfgenaam in de omgeving van Abrahams tent rond. Door de geboorte van dit kind houdt hij op de enige zoon van Abraham te zijn. En daarin berust hij niet. Hij wil niet onder dit kind staan en hij wil niet voor dit kind bukken. Ismaël zoekt zich te handhaven in bittere spot. Hij wenst niet te delen in de zegen van dit kind, terwijl hij toch heel goed wist wat God van dit kind gezegd had. In Isaac zal uw zaad gezegend worden. Maar hij wenst niet te delen in de zegen van Isaac, nog in de vreugde van zijn ouders. Integendeel, hij zoekt in helse spot die geloofsvreugde, die blijdschap in de Heere te verdrijven. Hier gaat het woord al in vervulling. Deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Tot een opstanding van velen, het is waar, maar ook tot een val van velen. Velen zullen zich aan dit kindeke stoten tot hun eeuwig verderf. Velen zullen zich aan dit kindeke dood ergeren. Hoeveel zijn er niet, ook vandaag, die spotten met de Heer Jezus Christus en die spotten met zijn volk, ook al vieren ze kerstfeest. Ze gaan op in het uitwendige. Ze hebben een kerstboom in huis, hoe groter hoe mooier. En om die boom dansen en lachen zij. Ach, het is een spotten met zijn dienst, spotten met zijn woord en met zijn volk. Het is doen wat Ismaël deed. Maar dat doet niet alleen de goddeloze wereld, maar ook de godsdienstige wereld. Vergeet niet dat Ismaël het teken van het verbond droeg. Ismaël was een verbondskind. Ismaël was besneden. En toch vervolgde hij degene die uit de geest geboren was. En hoeveel zijn er die wel het teken van het verbond dragen, die wel verbondskinderen zijn, maar die zich evenwel ergeren aan het evangelie van vrije genade, die zich ergeren aan het woord van God, dat met nadruk stelt dat een mens wederom geboren moet worden, omdat hij anders het koninkrijk Gods niet zien kan. Dat woord van God dat heen wijst naar het bloed van Christus, waarmee elk mensenkind gewassen moet worden, zal het wel met hem zijn, omdat dat bloed alleen reinigt van alle zonde. Dat woord wordt bespot. Men lacht om die bloedtheologie. Men keert zich geërgerd van zulk een leer af. Van zulk een prediking willen velen niet meer weten. Ook zij niet, die zich nog wel willen sieren met de christennaam. Men spot met die zware godsdienst. Men spot met het bevindelijke leven. Men doet als Ismaël. Men lacht om God. Men lacht om Christus. Men lacht om de bevindingen van Gods ware volk. Ja, zo doen wij alle van nature. Er was voor hen beiden geen plaats in de herberg. Ach, in die herberg was er voor heel de wereld plaats. Maar voor hen niet. Het staat er met nadruk bij. Er staat niet zomaar, er was geen plaats in die herberg. Die herberg was vol. Nee, voor hen lieden was er geen plaats. En zo is het nog. Wij weigeren uit genade zalig te worden. We hebben een afkeer van die prediking. Waarbij ons alle roem ontnomen wordt. Waar we aan de kaak gesteld worden als doemschuldige, walgelijke zondaren, en die alleen nog maar uit genade om Christus wil kunnen zalig worden. Als we zulk een prediking vernemen, dan mogen we die uiterlijk toestemmen, maar innerlijk verzetten we ons er tegen. We hebben een afschuw van die Jezus, die alles alleen doet, die alles doet of niets, die ons derhalve geheel en al onttroont, die geen troon op ons hoofd zet, en die ons ernaast zet met al onze werkzaamheden, met al onze gestalten, en die niets van ons nodig heeft. Zulk een zaligmaker weigeren we te kussen. We roepen het uit in de praktijk van ons leven. Ik wil niet dat u over mij koning zou zijn. Nooit zal ik voor u buigen. Maar dat gaat fout. Want toen Sarah Ismaël met Isaac zag spotten, toen heeft ze tegen Abraham gezegd, werp de zoon deze dienstmaagd uit. Ja, en straks wordt Ismaël uitgeworpen. Oh, we krijgen toch een keer met dat kind te maken. Maar dan zal dat kind onze rechter zijn. En zij die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, zullen voor zijn voeten worden doodgeslagen. En als we ons niet laten gezeggen, dan loopt het verkeerd met ons af. Zeg het. Bent u ook als Ismaël? Want zoek Ismaël toch niet op de straat. Zoek Ismaël maar niet in een andere kerk. Maar zoek Ismaël hier. Zoek Ismaël bij uzelf. Dat als u onbekeerd blijft, als u geen acht slaat op deze grote zaligheid, als u niet voor die God neerbukt in het stof en uw rechter om genade smeekt, als u niet om deze God verlegen wordt, dan bent u als Ismaël. Al bent u dan nog zo rechtzinnig in uw belijdenis en nog zo onberispelijk in uw levenswandel, al bent u godsdienstig, al bent u aangedaan, maar als u zich niet bekeert, als u God niet te voet valt, dan spot u met dat kind. Dan spot u met het evangelie. Dan spot u met God zelf. En derhalve spot u met uw eigen zaligheid. Sara heeft gezegd, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij lachen. Waarom lacht u niet mee? Hebt u het nooit gehoord? Hebt u het nog nooit vernomen? Heden dan. Zo gij zijn stem hoort toe, neig uw oor en hoor. Ja, hoor en uw ziel zal leven. Verhard toch uw hart niet, maar laat u leiden en gewis, dan zal de Heere u schenken de gewisse weldadigheden Davids, die getrouw zijn. Het zal u wel gaan, en ook uw mond zal vervuld worden met lachen, en uw tong met gejuich. Amen. Willen we tot slot met u zingen, Psalm 126, vers 1. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven z'Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heer heeft ons wat groots gedaan. Zullen we eindigen met het gebed en de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.